Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 13e vers van Psalm 118, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 118, vers 13. Wij lezen vanavond uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 6. Zacharia 6. En na de schriftlezing zingen we uit de 132e psalm, het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, en wat daar verder volgt. 132, vers 12. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen en die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden en aan de derde wagen witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van waar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland. En de witte gaan uit deze achterna, de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende, neem van de gevankelijk weggevoerden van Heldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te 10 dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefania, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreekt tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet een man wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Helem en voor Tobia en voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Zephania, tot een gedachtenis in de tempel des Heeren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gij lieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtig zult horen naar de stem van de Heere uw God. Van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 12 en vers 13 uit Zacharia 6 is de tekst voor de prediking van vanavond. Zacharia 6, vers 12 en vers 13. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet een man wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Wij willen de Heere eerst om zijn zegen vragen. Heere, tot u zien wij ook vanavond op, beseffende dat het ook vanavond alleen een gezegende kerkdienst zal zijn als gij ons die zegen geeft. Want zoals altijd, zo ook vanavond weer, het moet van u komen, Heere. En nu is er al zoveel van u gekomen, dat we hier de Bijbel voor ons hebben en dat we er zojuist uit konden lezen en dat we daar met elkaar ook over mogen gaan nadenken, althans over een gedeelte uit dat woord van u. Dat is al heel wat. Dat is dankzij uw goedheid dat wij in het bezit zijn gekomen van de Heilige Schriften. En dat we de verkondiging daarvan hebben, Heren, dat is eveneens een gave van u. Er zijn veel mensen in deze wereld die de Bijbel niet bezitten. Of omdat dat woord van God nog nooit in hun leven gekomen is, of omdat ze dat heel bewust uit hun leven hebben weggesloten. Er zijn ook mensen voor wie de prediking van het evangelie een onbekende zaak is. Alweer omdat ze er nog nooit van gehoord hebben en omdat ze er nog nooit toe in de gelegenheid zijn geweest om te horen verkondigen dat gij genadig en barmhartig zijt. Of omdat ze er zich ook van hebben afgekeerd en er niet van willen weten. Heren, en wat dat betreft dan maakt u onderscheid. Terwijl daar eigenlijk geen verklaring voor is, althans niet in mensen. Het had ook ons kunnen gebeuren. Dat wij als mensen zouden zijn geboren en als mensen zouden zijn opgegroeid die totaal onkundig zijn van uw woord, van de ware religie, van de Heer Jezus Christus. Had ook ons kunnen gebeuren, heren, dat wij al in ons voorgeslacht ons van u de Heere hadden afgekeerd. En dat wij als hun nageslacht nooit meer in de gelegenheid zouden zijn en nooit meer de gelegenheid ook zouden zoeken om te horen wat tot onze vrede dient. Zo is het al met zoveel mensen gegaan, heren. Er zijn in deze wereld, er zijn ook vlak om ons heen, mensen die de kerk nooit meer van binnen zien. Omdat hun vader en hun moeder er eigenlijk al mee gebroken hebben en hun grootouders mogelijk ook al. En heren, dat is toch een aangrijpende gedachte, dat wij als wij zelf van u de heren de afkeren, dat we dan ons nageslacht eigenlijk ook op die weg meenemen. Laten wij dat ook maar goed bedenken, heren. Ook als er bij ons misschien de neiging is om maar halfslachtig mee te doen met uw dienst. Om met één been in de kerk te staan en met het andere been en dan ook voluit in de wereld te staan. En inconsequent te zijn. En op twee gedachten te hinken, dat zullen onze kinderen ook wel aan ons merken. En daarom komt het erop aan, heren, dat we weten waar we staan, weten wat we doen, dat we oprecht de keuze mogen maken. Heren, wilt gij geven dat als we dan nu nog onder het evangelie komen, en als u ons de gelegenheid daar dan nog toe geeft, dat we dan ook alle middelen mogen gebruiken, opdat ze ons ook tot nut zouden zijn, en opdat wij waarlijk onderwezen zouden worden in de dingen die blijvende waarde hebben. Wij beleiden u, heren, dat we zo druk zijn, vaak met vergankelijke dingen. En soms moet dat ook wel. Soms zijn er omstandigheden dat we inderdaad heel wat tijd moeten besteden aan het leven hier op aarde, met al zijn zorgen en met al zijn bezigheden. Het kan best wezen, heren, dat er zoveel aandacht gegeven moet worden aan de stoffelijke dingen, dat er vaak zo weinig tijd overblijft voor de geestelijke zaken. Maar onze legitieme drukte is lang niet altijd de echte oorzaak waardoor onze ziel verschraalt en vermagert en waardoor wij eigenlijk aan de wezenlijke zaken niet toekomen. Het is ook onze onverschilligheid. Het is ook onze ongeïnteresseerdheid. Het is ook onze ongeestelijkheid. Het is ook die verkeerde geest die ook kerkmensen in zijn greep krijgt. O, wij bidden van u, heren, wil onze ogen openen voor de gevaren die de vorst der duisternis ons oplevert en voor de strikken die hij ons spant. En geef door uw Heilige Geest toch zoveel betrokkenheid op uw dienst, zoveel begeerte naar uw gunst, zoveel besef van uw absolute noodzakelijkheid voor het welzijn van onze ziel. Geef ons door uw geest ook zoveel te beseffen van het feit dat gij een goeddoend en een dienenswaardig God zijt. En dat er alles voor is om u te zoeken met ingespannen krachten. En dat alles er eigenlijk tegen is om u te vergeten en te verlaten. Geef ons door uw Heilige Geest, Heere, bij aanvang en bij voortgang alles wat nodig is om waarachtig u de Heere te dienen, te vrezen, toe te behoren, te betrouwen en lief te hebben. En dan met ons ganse hart en met onze ganse ziel. En met al onze krachten. Heren, vanavond mogen wij weer luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Het zal weer over de Heere Jezus gaan. Over hem die gij gegeven hebt in deze wereld en die zo veelzijdig is. Waaraan zoveel schoonheid, zoveel rijkdom is, dat we daar nooit over uitgedacht en uitgepreekt raken. Als we vanavond een aantal aspecten van zijn werk mogen belichten, Heere, wilt ge dan geven dat we in de prediking op de rechte wijze over hem mogen spreken? En wilt u geven dat er voor hem ook plaats mag zijn in onze harten? En als er vanavond ook weer vragen naar ons toekomen die bedoeld zijn om ons hart te onderzoeken, vragen die te maken ook hebben met de plicht waartoe gij de uwen in deze week van voorbereiding roept, namelijk de plicht van eerlijk en ernstig zelfonderzoek. Laten we die vragen dan ook eerlijk mogen leren beantwoorden. En geef, o God, dat we door uw geest zo mogen worden onderwezen, dat wat er getekend mag worden uit de schrift aangaande die zaligmaker en zijn werk en zijn volk en zijn tempel die hij bouwt, dat we daar toch iets in mogen herkennen en dat we daar toch ook iets van mogen terugvinden in ons eigen leven. En dat als de band met u misschien verslapt is en als de liefde tot u misschien verflauwd is, dat de band weer zal mogen worden aangetrokken. En dat de liefde weer zal mogen opleven. En dat er zo vrucht mag zijn, Heere. En als we tot ontdekking komen dat we vreemdelingen van uw genade zijn. En buiten het werk van u, o Heere, staan. Laat ons dat dan eens echt verontrusten. Opdat we nog haast mogen maken om geborgen te zijn. Terwijl het nu nog kan. Zegen ons, Heere. Vergeef ons onze zonden, alles wat verkeerd is, neem dat weg. Bewaar ons ook voor de zonde en laat de vorst der duisternis op geen enkele wijze greep op ons hebben. Heren, mogen wij u deze dingen bidden en dat niet op grond van onze eigen waardigheden, maar alleen pleitend op uw barmhartigheden die groot en vele zijn. Niet alleen wij hebben noden, heren, en niet alleen wij hebben behoeften. Maar er zijn ook nog vele anderen om ons heen. Uit onze eigen kring, maar ook daarbuiten. Die toch in bijzondere zin ook uw hulp en uw bijstand nodig hebben. En niet alleen in ons eigen land en ons eigen volk, maar als wij ook letten op het gebeuren in deze wereld, wat is er dan ook veel leed en veel ellende en veel zorg en veel moeite en veel onzekerheid en veel dreiging. Laten we u vanavond mogen bidden, Heere, voor het volk van Israël. Waar toch iedere keer weer verschrikkelijke dingen gebeuren. En waar, zonder dat er een oorlog verklaard is, toch eigenlijk steeds weer oorlog woedt. En waar mensen slachtoffer worden. En waar de spiraal van de haat, de vergelding van het een tegenover het ander een eindeloze lijkt te gaan worden. Heere, wie geeft daar nu de oplossing? Wij niet en niemand. Maar wilt u de dingen in de hand houden en wilt u de hartstochten beteugelen en wilt u, kon het zijn, ook daar vrede geven. Alles past wel in uw plan, Heere, en wij zien er ook alles niet van. En we weten wel dat het toch ergens naartoe leidt en dat dat doel wat u voor ogen hebt ook bereikt zal worden en dat er toch een keer, en u hebt dat zelf gezegd, Heere, en dat staat in de schrift en dat is het onwankelbare en onfeilbare en onbedriegelijke woord van u, dat er toch een keer vrede en gerechtigheid op de aarde zal zijn. En dat het volk van Abraham toch ook een keer kennis van die zaligmaker zal verkrijgen. Heren, maar het gaat langs zo'n verschrikkelijke, moeilijke weg. Van eeuwen en eeuwen. Denk aan dat volk, heren. Bescherm ze onder uw hand. En wilt gij alle andere volkeren, alle anderen, ook in die streek van deze wereld, zo genadig beheersen en regeren, dat er toch ook iets van vrede zou mogen zijn. Laat uw geest werken, heren, en laat het evangelie, de boodschap van vrede en gerechtigheid, daar en overal mogen klinken, en laat het ook vrucht mogen dragen. Zegen alle volkeren van deze wereld. Heren, wij hoeven u niet te vertellen wat er allemaal gaande is en waar overal brandhaarden zijn en waar overal vluchtelingenkampen zijn en waar overal mensen in nood verkeren en beroofd zijn van alles en nog wat en zelfs aan de eerste levensbehoeften gebrek hebben. U weet al die dingen, uw ogen doorlopen de ganse aarde, heren, maar wil het leed nog lenigen en wil nog genadig uitkomst geven waar mensen soms geen uitkomst zien. En wilt u wijsheid geven aan degene die verantwoordelijke beslissingen moeten nemen en die voor taken staan die eigenlijk menselijke krachten ook wel eens te boven gaan. Gedenk aan deze arme schepping die uit zoveel wonden bloedt en die zucht als in barensnood zijnde, verwachtende de openbaring van de kinderen Gods. Dat beseft die schepping wel niet. Maar dat is toch dat rijkhalzend verlangen. Dat is toch die klacht die overal waart. En die zuchten die overal gehoord worden. En dat verdriet dat overal beleefd wordt. Uiteindelijk is het één grote verzuchting dat gij zult komen. En dat gij recht en gerechtigheid zult bestellen. En dat gij aan alle werken der duisternis voor goed een eind zal maken. En dat deze aarde eindelijk eens een keer met gerechtigheid en met vrede vervuld zal zijn. Heren, wij vragen u om uw genade. En laten wij maar perspectieven mogen vasthouden. En laten we in het geloof maar weten, ook al zijn het soms vergezichten, en ook al ligt het allemaal nog in de toekomst verborgen, laten we in het geloof maar weten, zoals nu is, gelukkig, halleluja, zo blijft het niet. Want gij zult uiteindelijk uw plannen realiseren en uw doel bereiken en uw raad zal bestaan. En de goddelozen zullen tot de laatste toe van deze aarde weggedaan worden. En de ongerechtigheid zal niet meer zijn. Heren, zegen ons. Ook als we hier vanavond bij elkaar zijn. En als we straks uiteen gaan. En als we die week van voorbereiding ingaan. Wil ons dan met uw genade vergezellen. En uw woord dat we vandaag hoorden meegeven. In het binnenste van ons hart. Tot overdenking. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de eerste vier versen van Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. En u heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. 1 tot en met 4 van Psalm 110. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de zending. gaan met elkaar eerst luisteren naar het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit formulier. En dan gaan wij nu naar weer een tekst waarin de Messias, waarin de Heere Jezus door God zelf wordt aangeduid als een spruit. Het was dus niet alleen Jesaja die zo over de komende zaligmaker heeft gesproken, maar ook jaren later, eeuwen later eigenlijk, na de terugkeer uit de ballingschap, heeft de profeet Zacharia diezelfde beeldspraak overgenomen. En hij heeft, toen hij de zaligmaker met deze naam aankondigde, daarbij tegelijkertijd ook gezegd dat hij een bepaald werk zou doen. En dat hij dat zou doen in de capaciteit van zowel koning als priester. Zacharia, ik zei het al, leefde in de dagen nadat een deel van het volk gebruik gemaakt had van de mogelijkheid om terug te keren naar Jeruzalem en die bezig waren gegaan met de herbouw van de stad en van de tempel. Maar dat zat ze met dat werk van de herbouw van de ruïnes nog niet zo erg mee. Ze hadden geregeld weer tegenslagen en ze hadden te maken met tegenstand. En zodoende raakte het volk ook wel eens een keer moedeloos en lieten ze het werk eigenlijk maar voor wat het was. En dan was het de opdracht onder andere van deze Zacharia, een profeet des Heren, om het volk weer op te roepen en aan te sporen om toch dat werk te hervatten. Maar hij deed dat niet alleen maar door ze zo'n oproep te laten horen, maar door ze ook het woord van God vertroostend en bemoedigend te laten verkondigen, te laten horen, waardoor het volk ook van God vandaan bemoediging zou mogen ontvangen om met het werk met de daad voort te maken. Maar tijdens die periode van de arbeid van Zacharia, in al die wederwaardigheden van die tijd, komt er op een gegeven ogenblik een bezoek van een delegatie uit Babel in Jeruzalem. We weten dat niet iedereen naar Jeruzalem is teruggekeerd, maar dat er ook heel wat ballingen in Babel zijn achtergebleven. En de een had daar deze reden voor en de ander had daar die reden voor, maar die mensen die achtergebleven waren, die zagen het niet zo zitten om de omgeving waar zij nu gewend geraakt waren te verlaten en die onzekere toekomst tegemoet te gaan van mensen die helemaal opnieuw moesten beginnen in een verwoest land. Maar al zijn ze dan niet meegegaan, een groot deel van die achtergebleven ballingen heeft toch wel meegeleefd met de wederwaardigheden, met het wel en wee van hun broeders die in Jeruzalem waren teruggekeerd. En ze zijn daar in Babel ook op de hoogte van al die moeite die hen daar getroffen hebben. En toen hebben ze een bewijs van meeleven willen sturen. Ze hebben daar een inzameling gehouden en ze hebben een aantal mensen afgevaardigd, gedelegeerd om naar Jeruzalem te reizen en datgene wat ze ingezameld hadden daar in Jeruzalem af te geven, over te dragen, als een bemoediging, als een stimulans, ook om wat van de kosten mee te dragen voor de herbouw van de tempel enzovoort. En deze mensen zijn in Jeruzalem aangekomen en ze hebben hun intrek genomen in het huis van een zekere Josia, de zoon van Zefanja. De namen van die drie gedelegeerden worden ons ook verteld in vers 10. De ene heet Heldai, de andere heet Tobia en dan is er ook nog een Jedaja. En dan krijgt de profeet Zacharia opdracht van de Heere om naar dat huis van Josia te gaan en een bezoek te brengen aan die afgevaardigden uit Babel en om een gedeelte of alles van die ingezamelde gelden die zij bij zich hebben uit de hand van die afgevaardigden aan te nemen. Zacharia krijgt opdracht om zilver en goud, wat deze mensen bij zich hadden, van hen over te nemen. Hij moet het dus in ontvangst nemen, zo luidt de opdracht van de Heere. En de Heere zegt erbij wat hij er nou mee doen moet. Hij moet daar kronen van laten maken. Hij moet dus met dat goud en met dat zilver naar de zilversmid gaan, of naar de goudsmid, en hij moet daar kronen van laten maken. Er staat kronen in het meervoud, dat is ook in overeenstemming met het Hebreeuws, maar we zullen niet moeten denken aan twee of drie of nog meer afzonderlijke kronen, maar één kroon die uit verschillende lagen bestaat. Een kroon die samengesteld is en die eigenlijk lijkt op twee, drie, vier kronen bovenop elkaar. En die samengestelde kroon moet Zacharia dan zetten op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Nou, dat is een hele merkwaardige opdracht. Merkwaardig in ieder geval om twee redenen. Want nu zijn die mensen uit Babel gekomen om hun meeleven te betonen met de broeders die daar in Jeruzalem zo'n zwaar bestaan hebben en die toch allemaal niet zo erg breed hebben. En ze hebben geld, ze hebben goud en zilver bij zich om bij te dragen in de kosten. En dat geld, die kostbaarheden, hadden prachtig gebruikt kunnen worden en ze kwamen ook uitstekend van pas als het ging om de herbouw van de tempel. Want daar was het geld ook voor bestemd, daar hadden ze het ook voor bij elkaar gebracht in Babel. En nu komt Zacharia en hij komt ze vertellen, geef mij het maar en dan laat ik er een kroon van maken. Nou, wat heb je daar nou aan? Wat moeten ze nou, terwijl ze financieel allerlei gebreken hebben en terwijl het allemaal niet zo makkelijk opgebracht kan worden door het volk, wat moeten ze nou met een kroon? En het tweede waarom deze opdracht erg merkwaardig en wonderlijk is dat Zacharia opdracht krijgt om die kroon te zetten op het hoofd van Jozua, de hoge priester. Maar hoge priesters werden toch nooit gekroond? En als je dan bedenkt dat er naast deze Jozua, de hoge priester, ook nog een afstammeling van David is, die meeleiding geeft aan het volk, Zerubabel, die wel uit de stam van Juda en uit het koningshuis zelfs uit de stam van Juda is, zou het dan niet veel gepaster geweest zijn als de Heere aan Zacharia de opdracht gegeven had om die kroon te zetten op hem voor wie die eigenlijk bestemd was, Zerubabel? Want dat was de nazaat van David. Als er één een kroon moet dragen, teken van koningschap en koninklijke macht en bevoegdheid, dan is het toch die rechtmatige opvolger van David wel. Maar nee, Zacharia krijgt geen opdracht om Zerubabel te kronen, maar Jozua. Waarom? Wel, hier net zo goed als op vele andere plaatsen, moet de profeet, en dat was een opdracht die de Heere meer aan zijn knechten, de profeten, gaf, symbolische handeling verrichten. Het gaat hier om iets symbolisch. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat Jozua de hoge priester nu tegelijkertijd ook koning zou worden en dat hij altijd die kroon zou dragen. Want leest u maar in vers 14. Daar blijkt dat die kroon maar een ogenblik op het hoofd van Jozua gestaan heeft. En dat hij er toen weer van afgenomen is. En dat Zacharia met die kroon toen naar de tempel moest gaan. Althans van, naar datgene wat er van de tempel alweer herbouwd was. En dat hij die kroon daar moet ophangen. Als een gedachtenis. Als een herinnering. Nee, het gaat er niet om dat Zerubabel nu onttroond wordt en weggeduwd wordt en dat Jozua in zijn plaats komt. Wat hier gebeurt heeft eigenlijk alleen maar symbolische betekenis. En dat zal Zacharia ook heel duidelijk maken door wat hij er nu bij gaat zeggen. Want hij geeft een toelichting bij zijn daden. En in die toelichting spreekt hij over de man wiens naam is Spruit, die uit zijn plaats zal spruiten. En ik besteed er geen woorden meer aan om u duidelijk te maken dat hier niemand minder bedoeld is dan de Heere Jezus. Zoals dat bij Jesaja was, zo is dat ook hier bij Zacharia en zo is het bij andere profeten. Telkens weer als het over die spruit gaat, en dat hebben de vertalers ook wel duidelijk aangegeven, hier staat zelfs de hele naam Spruit met hoofdletters afgedrukt. Dat ziet zeer zeker op de Heere Jezus, op de Messias. En van die spruit wordt gezegd dat hij op de troon zal zitten en dat hij de tempel zal bouwen. En dat hij, en dat is dat zitten op de troon, niet alleen maar daar zal zitten en die tempel zal bouwen als koning, maar dat hij dat nou ook doet, en het wordt er uitdrukkelijk bij verteld, als priester. Dat wil dus zeggen dat in die spruit iets gaat gebeuren wat nog nooit eerder gebeurd is. Namelijk dat twee ambten, het koninklijke en het priesterlijke, nu ineengeschoven gaan worden. En dat zowel als koning als priester deze spruit dat werk zal gaan doen wat hier aangeduid wordt als de tempel des Heren bouwen. Ik zei dat is nog nooit gebeurd. Dat kon ook nooit onder Israël. Priesters waren altijd uit de stam van Levi. en niet uit een andere stam. En koningen, zeker dat huis van David, al die jaren, al die eeuwen van het bestaan van het tweestammenrijk, kwamen altijd uit de stam van Juda. Dus verbinding tussen die twee kon nooit. Ze konden wel samenwerken, ook na de terugkeer uit de ballingschap hebben Zerubabel uit Juda en Jozua uit Levi nou samengewerkt, maar het waren twee afzonderlijke personen. Maar in de spruit gaat het naar één persoon toe. En er zal ook nooit meer tegenwerking van de een tegen de ander zijn. Er zal ook nooit meer spanning bestaan tussen de koning en de priester. Dat was in de dagen van de koningen en van de priesters vaak wel het geval. Als de koning al zocht het volk voor te gaan om de Here te dienen en in de wegen van de Here te wandelen, dan moest hij vaak rekening houden met, en dan moest hij vaak ook ondervinden dat de priesters daar helemaal niet zo toe genegen waren. Dan was er tegenwerking van het ene ambt tegen het andere. Kom, omgekeerde kwam ook voor. Ze beconcurreerden elkaar vaak, terwijl ze hartelijk moesten samenwerken met dat ene doel, namelijk het geestelijk welzijn van het volk voor ogen. Maar ook dat klopte onder Israël niet. Maar als de spruit komt, dan zal er hartelijke en harmonieuze samenwerking zijn tussen het koningschap en het priesterschap. En dat wordt in onze tekst uitgedrukt in die woorden aan het eind van vers 13. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Nu heeft men wel gemeend dat met die uitdrukking de raad des vredes bedoeld is wat wij in de dogmatiek de raad des vredes noemen, of ook wel het verbond der verlossing. De overeenstemming, de overeenkomst die gesloten is in de raad des vredes, in de stilte van de eeuwigheid, tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, over het werk der verlossing, over de zaligheid van zondaren en hoe dat tot stand zou komen en hoe dat ook uitgewerkt zou worden. Daar is inderdaad, in de raad des vredes, als je er zo over spreekt en als je het deze naam wil geven, dat goddelijke interne overleg geweest en een vreedzaam overleg zijn tussen die twee. En geen tegenstrijdigheid. Alles in Christus en in zijn ambtelijke taken en in de uitvoering daarvan zal hartelijk overeenstemmen met elkaar, want alles is gericht op dat ene doel. En dat ene doel, dat wordt dan in onze tekst, dat is beperkt, ik weet wel, er is meer van te zeggen, maar dat ene doel, dat wordt in onze tekst op twee manieren uitgewerkt. Daar wordt van gezegd, en dat zal deze priesterkoning dus doen, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Dat is het eerste. En het tweede is, hij zal de tempel des Heren bouwen. Wel gemeente, als wij voor de rest van de tijd van vanavond ons beperken tot deze twee dingen, dan hebben we, naar mijn gedachten, stof genoeg voor onze overdenking. En dan kunnen we aan de hand van deze twee werkzaamheden van de spruit op de troon ook wel een aantal lijnen doortrekken en de boodschap toepassen op onszelf. Ook in verband met het feit dat het vandaag voorbereidingszondag is. Ik vraag uw aandacht allereerst dus voor wat de profeet hier zegt. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Het moet u wel opvallen dat dit er staat en dat het er zo staat. Dat mag ook wel heel bijzonder genoemd worden. Lees daar dan toch niet overheen. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En wat is daar dan het bijzondere van? Niet zozeer dat hier staat dat hij zal heersen op zijn troon. Want dat kun je verwachten van iemand op een troon. Dat hij heerst. Dat hij regeert. Dat is nu eenmaal de taak van een koning. Die moet leiding geven. Die moet beslissingen nemen. Die moet het welzijn van zijn volk zoeken. Die moet het onrecht in zijn volk bestrijden. Die moet belangen van het volk behartigen. Die moet maatregelen nemen tot bescherming van het volk. En dat is allemaal heersen. Dat is allemaal regeren. Dat is allemaal besturen. En dat gebeurt nou eenmaal door iemand die op een troon zit. Dus dat is het opvallende niet. Maar dat er staat, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Wat zegt dat dan? Wel, ik dacht dat dat toch wel wat bijzonders zei. Allereerst als we denken aan het feit dat deze spruit koning is. Hij is niet alleen koning, hij is ook priester, maar dat hij koning is. Dan is het toch eigenlijk wel bijzonder dat van deze koning gezegd wordt dat hij zal zitten op zijn troon. Koningen, ach, we kennen ze tegenwoordig niet zoveel meer. En als we ze nog hebben, dan zijn ze toch niet meer in dezelfde situatie als dat ze vroeger in de Bijbelse tijden waren. Koningen hebben niet zoveel gezag meer als dat ze vroeger hadden. Koningen worden heel erg beperkt, grondwettelijk beperkt in hun macht en in de uitoefening van hun macht. Maar verplaats u in gedachten naar een situatie van toen dat zo'n koning dus eigenlijk echt het staatshoofd was en dat van hem dan ook verwacht werd in allerlei bijzondere omstandigheden wat er gebeuren moest. En dan in tijden van oorlog en in tijden van spanning en in tijden van dreiging en in tijden van allerlei onrust en in tijden van natuurrampen hadden degenen die op de troon zaten het vaak niet zo gemakkelijk. Dat was nou niet de meest rustige plaats om te zitten, een koninklijke troon. Koningen hadden niet zoveel rust, zeker niet als ze leefden in een gevaarlijke tijd. Dan was er dit gevaar, dan was er dat gevaar, dan dreigde hier onheil, dan dreigde daar onheil. En dan moesten ze overleg hebben met die. En dan moesten ze een nationale veiligheidsraad bij elkaar roepen voor een ander probleem. En dan zaten ze bij elkaar met gespannen gezichten. En dan was het van hun gezichten af te lezen. Enerzijds de onzekerheid en aan de andere kant de spanning. En hoe zal het verder gaan? Maar van zitten was vaak geen sprake. Zoiets als wat er nu met Sharon aan de hand is, die in Amerika op bezoek zou zijn om zijn belangen daar met de Amerikaanse president en anderen te bespreken, maar die inderhaast terug moet naar Israël vanwege de nieuwe aanslagen in dit weekend. Zoveel rust heeft die man ook niet. Zitten op een troon, dat was er vaak helemaal niet bij. Waarom niet? Omdat koningen de zaak ook niet in handen hadden. Omdat koningen de dingen ook niet onder hun controle hadden en altijd onder hun controle konden krijgen. Maar deze koning zit. Deze koning is de rust zelf. Zoals God ook op zijn troon zit, die in de hemel zit. Geen gespannen toestanden bij deze koning. Geen onzekerheden bij deze koning. Geen spanning bij deze koning en rondom zijn troon. Want hij heeft alles wel onder controle. En hij wordt door niets overvallen. En hij heeft alle dingen van tevoren geweten. En er is geen vijand die tegen hem opstaat. Of hij weet hoe hij die vijand beheersen zal. En er is geen situatie die hem onverwacht overvalt, omdat hij er niet op gerekend heeft. Zijn regering wordt gekenmerkt door rust. Rust. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En behalve dat hij koning is, is hij ook priester. Dat staat er met zoveel woorden en dat is ook uitgebeeld in het feit dat hij Jozua de hoge priester gekroond moest worden. Hij is dus behalve koning ook priester. Is het ook niet opvallend dat deze priester zit op zijn troon? Wanneer kon een priester in Israël gaan zitten? Nooit. Er stond geen stoel in het heiligdom. In het heilige stond een tafel. Er stond een kandelaar. Daar stond een reukofferaltaar. In het heilige der heiligen stond een ark. Nergens was een stoel neergezet. Waarom niet? Omdat de priester altijd staande zijn werk moest doen. En waarom moest hij altijd staan? Omdat hij nooit klaar was. En daarom kon hij ook nooit gaan zitten. In het heiligdom in ieder geval niet. Had hij vandaag zijn werk gedaan, was vandaag het offer gebracht in de voorhof op het brandofferaltaar of in het heilige bij het reukofferaltaar. Als hij vandaag zijn werk gedaan had, dan moest hij de volgende dag precies hetzelfde werk weer doen. Want de zonde ging ook altijd door. En dus moest de verzoening voor de zonde altijd weer plaatsvinden. En moest er iedere keer weer bloed van stieren en bokken vloeien. En moest iedere keer weer, elk jaar opnieuw, de hoge priester het heilige der heiligen betreden om het bloed te sprenkelen op het verzoendeksel van de ark. Er kwam nooit een eind aan. Dus priesters waren nooit in de gelegenheid om te gaan zitten. En deze priester zit. Wat betekent dat dan? Dat hij als koning zit, betekent dat hij volstrekt in rust is. En dat hij als priester zit, betekent dat hij met zijn werk klaar is. Dat het volbracht is. En omdat het volbracht is, heeft hij van zijn vader te horen gekregen, zit aan mijn rechterhand. En dan mag hij nog wel op de troon zitten ook. Aan de rechterhand van zijn vader. Om daar nog één ding te doen. En zo zijn werk voor te zetten. Maar dat hoeft hij niet staande te doen. Dat mag hij zittende doen. Want zijn werk is al bekroond. En de verhoring van zijn gebed is al gegeven. Hij mag nu in zijn voorbeden de kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed gedurig aan zijn vader voordragen. Ziet u wat deze spruit doet? Hij heeft alles volbracht. En nu deelt hij in het loon dat op zijn arbeid was aangeboden. En nu mag hij zitten. Nu het allemaal klaar is. Nu zijn bloed gegeven heeft. Nu hij de dood is ingegaan. Nu hij de dood heeft verslonden tot overwinning. Nu heeft hij zijn loon ontvangen. En als hij dan na het ontvangen van zijn loon in de verhoging aan de rechterhand van zijn vader op de troon mag zitten, dan mag hij vanaf die troon in alle rust en in alle vrede, zonder enige commotie, zijn kerk, ja zelfs de wereld regeren. En hij wordt nergens door verontrust en geschokt. En hij zal ervoor zorgen als koning dat zijn kerk bij de verworven verlossing altijd zal blijven beschut en bewaard. Hij zal er als koning voor zorgen. En daar heeft hij alle macht voor in hemel en op aarde. Dat hun geen haar van het hoofd wordt gekrenkt. En dat niemand hen uit hun zijn hand zal kunnen rukken. Omdat hij ze voor eeuwig bewaart en beveiligt. Ziet u wat er van deze spruit eigenlijk hier, zonder dat het woord genoemd wordt, toch gezegd wordt? God belooft een zaligmaker. En het is een volkomen zaligmaker. Enkel alleen dat woordje zitten onderstreept dat. God geeft een zaligmaker. En het is een algenoegzame zaligmaker. En wie nou bij zijn volk hoort, en ik zal u straks zeggen wie dat zijn, wie nou bij zijn volk hoort, die is veilig. Die heeft een koning die voor hem zorgt. Die heeft een priester die alles voor hem volmaakt, volbracht heeft. Alles heeft voldaan. En die nu aan de rechterhand van zijn vader voorbeden doet. En in dat werk van de priesterkoning ligt de zaligheid van zijn kerk volkomen gegarandeerd. God heeft, zo zagen we vanmorgen, een nederige heiland gegeven. Maar daarbij is niet gebleven. Als je de profetie van Zacharia na die van Jesaja van vanmorgen leest, dan zie je dat die nederige koning toch opgeklommen is op de troon. En dat hij een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam. En dat is niet alleen maar voor hem belangrijk. En dat is nou niet alleen maar het loon op zijn arbeid. Maar dat is ook de garantie. Dat dat volk dat van hem is. Dat volk dat hij zich verworven en gekocht heeft. In hem alles mag vinden voor tijd en eeuwigheid. Nou, laat dat dan allereerst gezegd zijn. En dan zullen we nu met elkaar gaan nadenken over dat tweede. Dat hij de tempel des Heren bouwt. Nou, dat was een heel actuele zaak in de dagen van Zacharia, want daar waren ze natuurlijk mee bezig. Dat wilden ze graag, daar waren ze mee begonnen. Alleen, ja, dat stagneerde en dat ging niet zo vlug als dat ze graag wilden. En dat was moeizaam en... Maar daar gaat het natuurlijk niet om als van deze spruit gezegd wordt dat hij de tempel des Heren zal bouwen. Dan lees je nergens van in de Bijbel dat hij bezig zal zijn met het bouwen van een aardse tempel. Hij heeft wel de tempel gereinigd een keer. Het huis van zijn vader hadden ze tot een huis van koophandel gemaakt. En toen heeft hij dat gereinigd en op zijn oorspronkelijke bestemming weer teruggebracht. Maar hij heeft nooit zo'n stenen gebouw gebouwd. Wat bedoelt Zacharia dan als hij zegt hij zal de tempel des Heren bouwen? Het staat er zelfs twee keer in vers 12 en in vers 13 nog een keer. Hij zal de tempel des Heren bouwen. Wel, dan moet je natuurlijk, ik zei al, er is een aanduiding hier, een hele duidelijke messiaanse aanduiding van de komst van de zaligmaker. Maar dan moet je natuurlijk ook weer naar het Nieuwe Testament. Te weten wat voor tempel hij dan bouwt. Bijvoorbeeld Paulus' brief aan de Efeziërs, waar in het tweede hoofdstuk, in het slot van dat hoofdstuk gesproken wordt over dat gebouw dat opwast tot een heilige tempel in de Heere, wat gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En waar Petrus van spreekt om nog een andere nieuwtestamentische getuige aan te halen. Tot welke komende als tot een levende steen. 1 Petrus 2. Van de mensen wel verworpen en maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Er is behalve die tempel in Jeruzalem nog een andere tempel die God bezig is te bouwen. De woonstede Gods. Noem het maar de kerk des Heren. Het gebouw dat een fundament heeft. Het gebouw dat ook klaar komt. En de handen van deze tempelbouwer vervaardigen dat huis. Van hem die op de troon zit als priester en koning. En alles in hem, zowel in zijn koningsambt als in zijn priesterambt, werkt er nu mee aan samen dat dat doel bereikt wordt en dat er straks een tempel staat. Dat is specifiek zijn werk. En welk materiaal gebruikt hij dan? Petrus zei het. Levende stenen. Dat zijn wedergeboren mensen. Dat zijn mensen die het nieuwe leven hebben ontvangen. Die overgegaan zijn uit de dood in het leven. Die overgegaan zijn uit het rijk van de vorst der duisternis in het koninkrijk van God. Mensen die vroeger dood waren in de misdaden en in de zonde. Maar de Heere heeft hen opgezocht. En de Heere heeft het krachtige, onwederstandelijke werk van zijn Heilige Geest in hen willen verrichten. Hij heeft het stenen hart willen wegnemen. En hij heeft er een vlezen hart voor in de plaats willen geven. En zo zijn deze stenen in handen van deze tempelbouwer geweest. En met zijn macht, met zijn koninklijke macht, met zijn almacht, heeft hij hen van dood levend gemaakt. Met zijn koninklijke almacht heeft hij hen van vijanden tot vrienden gemaakt. Met zijn koninklijke almacht heeft hij de rebellie en het verzet dat er in hun hart van nature was. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. En ze zijn er ook aan ontdekt, aan dat verzet. Maar met zijn koninklijke almacht heeft hij dat verzet gebroken. En zijn volk is zeer gewillig geworden op de dag van zijn heerkracht. Er zijn krachten in hun leven aan het werk gegaan die je uit menselijke inspanning niet kunt verklaren. Er zijn krachten in hen openbaar gekomen die alleen maar te verklaren zijn uit het onwederstandelijke werk Gods. De majesteit van de koning is zichtbaar. En zo heeft de koning ze in handen genomen, die stenen. En zo heeft de koning er door zijn geest levende stenen van gemaakt. Maar dat is niet alles. Want die koning, zo zagen we, is tegelijkertijd ook priester. En wat hij als koning doet, dat vult hij aan als priester. Ook als priester heeft hij ze in handen genomen, hoe dan? Als priester heeft hij die stenen moeten vernieuwen, moeten reinigen, moeten heiligen. Want het is maar niet zomaar een gebouw wat hij aan het bouwen is. Het is een tempel. Het is een heiligdom. En alles wat daarin gebruikt wordt, alles wat bij die bouw van de tempel aangewend wordt, dat moet het karakter van het heiligdom meedragen. Heiligheid is uw huizen sierlijk, Heere. En dus moeten ook al die stenen die in dat gebouw worden ingevoegd, ook de heiligende werking van de priester ondergaan. Ze moeten gereinigd, vernieuwd, geheiligd worden en zo toegewijd aan de Heere. En dat moet de priester doen. Want daar is het offer van de priester voor nodig. Daar is het bloed van die priester voor nodig. Omdat ze niet alleen maar levende mensen zouden worden. Daar zorgde die koning voor, zagen wij. Maar omdat ze ook geestelijke mensen zouden worden. Die deel kregen aan de vergiffenis van hun ongerechtigheden. En als die priester ze in handen neemt, dat materiaal wat hij bij de bouw van die tempel gebruikt, dan gaat hij hen als priester ook onderwijzen in de noodzakelijkheid van zijn bloed. In de absolute onmisbaarheid van het geloof in zijn bloed. Dan gaat hij ze onderwijzen in datgene wat hij hun te hunnen behoeven verricht heeft toen hij zich als het offer op dat altaar op Golgotha heeft laten offeren door de eeuwige geest. Zoals hij ze als koning levend maakt, zo gaat hij ze als priester reinigen en heiligen, opdat ze levende stenen en aan de Heere toegewijde stenen zouden zijn. Ziet u wat voor stenen deze koningpriester gebruikt? En wat voor stenen er in die bouw van de tempel gebruikt worden? Ze zijn in zijn handen geweest. Stuk voor stuk. Eén voor één. En er is er geen één die in die tempel gebruikt wordt. Of hij draagt de goedkeuring van hem die op de troon zit. En de koning keurt er geen één goed die nog dood is. Die nog aan het nieuwe leven geen deel heeft. En de priester keurt er geen één goed die nog vuil is en verdorven. Hij neemt ze in handen. En hij maakt ze levend. En hij bijtelt aan dat leven. Opdat het meer en meer zal worden zoals hij het bedoelt. En als priester neemt hij het in handen. En hij wast de vuilheid en de onreinheid er vooraf. En hij maakt ze heilig. En dan moet er ook heel veel weg. Dan moet die priester ook heel veel met dat bloed dat hij gestort heeft wegwassen en wegnemen. Opdat het waarlijk een heilig voorwerp zou zijn wat geschikt is voor die tempel. Laat ik het samenvatten. Als de priester koning zijn tempel bouwt, dan gebruikt hij materiaal dat met zijn bloed en met zijn scepter in aanraking is gekomen. Dan gebruikt hij materiaal dat de toevlucht heeft leren nemen tot dat bloed van de priester. En dat heeft leren buigen onder de scepter van de koning. Dan gebruikt hij materiaal dat kennis gekregen heeft en behoefte gekregen heeft aan de vergiffenis van zonde. En dat gezien heeft de absolute onmisbaarheid van de kwijtschelding van ongerechtigheden. Een volk, een mens die kennis gekregen heeft aan zijn bestaan, aan zijn verdorven bestaan. En ik kan het er niet in uithouden. En hij heeft met door de Heere geopende ogen zicht gekregen, niet alleen op zijn eigen verdorvenheid en zijn eigen schuld, maar ook behoefte gekregen aan dat bloed dat Christus aan Golgotha's kruis vergoten heeft. En daar is zijn toevlucht naartoe. En als ik het dan toepas, en u doet dat in uw gedachten wellicht al wel, als ik dat dan toepas op de situatie van vandaag en deze week en aanstaande zondag, dan zijn zij aan de tafel des Heren welkome gasten, die natuurlijk door de koning priester ook ingebouwd worden in zijn heiligdom, in dat die tempel. Dan zijn dat mensen die, zoals ik u zei, iets verstaan hebben van de onmisbaarheid en van de dierbaarheid van dat bloed van Christus. Dat ze dat niet meer kunnen missen, want ze hebben zichzelf leren kennen. Met al hun zonden en met al hun schuld en met al hun ongeluk. En er is geen hoop voor hen als hij niet voor hen borg en zaligmaker is. En als hij ze niet in handen neemt om ze te wassen in zijn bloed. En dan zijn dat mensen die het ook geleerd hebben, althans in beginsel, want volmaakt leer je de dingen hier niet, maar die in beginsel toch geleerd hebben om voor die koning te buigen. Oh ja, het was door zijn kracht dat ze andere mensen werden. Niet omdat zij een beslissing namen, niet omdat zij iets deden, maar omdat hij hen te sterk werd. En omdat hij hen inwon. En omdat hij hen gewillig maakte. En omdat hij hen die wapens van tegenstand uit handen sloeg. En omdat hij hen op de knieën drukte. En ze hebben het geleerd te buigen voor hem. En ze hebben geleerd om zijn scepter lief te hebben. En als hij als koning hen zijn wetten stelt. Als hij als koning hen de weg voorschrijft. Als hij als koning hen onder de verplichting stelt om in nieuwheid des levens te wandelen. Dan ligt de keus in hun hart om de Heere inderdaad waarachtig lief te hebben. We hebben er wat van gelezen Ik citeer het laatste stukje van wat we gelezen hebben uit dat begin van het avondmaalsformulier. Daar gaat het over mensen die van zichzelf moeten ontdekken dat ze nog zoveel gebreken hebben. En nog zoveel ellendigheid in zich bevinden. En dan worden er een aantal dingen genoemd waaruit die ellendigheid blijkt. En waar die machtig vele gebreken nog in openbaar komen. We hebben geen volkomen geloof. Terwijl de Heer er recht op heeft dat we hem volkomen zouden vertrouwen op zijn woord immers. Maar we hebben geen volkomen geloof. Het ligt vaak helemaal neergeslagen tegen de grond. Het is vaak onder de as. Het is net alsof het er nooit geweest is. Helaas. Daar heb je zo'n gebrek. Daar heb je zo'n verdorvenheid, zo'n ellendigheid. En dan ook beijveren we ons. Begeven we nu ons met zulk een ijver om God te dienen als we schuldig zijn. Al wat liggen daar ook een machtige hoop veel gebreken. We zijn traag, we zijn sloom, we zijn vergeetachtig. We stellen de Heere iedere keer maar weer op een afstand. Nee, om met zo'n ijver God te dienen als dat de Heere er recht op heeft. Helaas, je moet ook zeggen, daar komt zoveel aan tekort. En je hebt dagelijks, als het dan nog maar waar is ook, dagelijks met de zwakheid van het geloof en de boze lusten van het vlees te strijden. Maar dan... En daar heb je nou zo iemand die in handen van de koning geweest is. Daar heb je nou zo iemand die met al de gebreken die hij bij zichzelf bevindt, toch de goede en oprechte keus gedaan heeft. Daar heb je er nou zo een die de Heere aan zijn tafel verwacht, omdat hij daar geven wil wat hen ontbreekt. Daar heb je zulke mensen, als gezegd wordt, nochtans, desniettegenstaande. Overmits door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken ons van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Waar komt dat dan vandaan? Hij is in handen van de koning geweest. En die koning heeft zijn wet aan hem gesteld. En die heeft zijn scepter aan hem laten zien. En nou ligt dat in het hart om naar al de geboden Gods toch te mogen leven. En niet meer de zonde te dienen. En niet meer zo halfslachtig en zo dubbelzinnig door het leven te gaan. Dat zijn ze die de Heere, de priesterkoning op zijn troon gebruikt bij de bouw van zijn tempel. En dat zijn toch dezelfde die hij aan zijn tafel verwacht en ze daarom ook nodig. Mensen die dat bloed niet kunnen missen. Echt niet. En die voor die scepter leerden buigen. Maak ze niet los. Maak ze niet los. Want het is de priesterkoning op de troon. En tussen die beiden zal de raad des vredes zijn. Maak ze niet los. In Christus zijn ze één. Maar in het werk dat Christus doet in het leven van zijn waarachtige kinderen, zijn ze ook één. En daarom klopt het in het leven van zoveel belijders niet. Die wel zeggen dat ze vertrouwen op het bloed. Maar die ongehoorzaam zijn aan de scepter. Dat klopt niet. Het is één van tweeën. Of je buigt voor en je erkent de priesterkoning. Met zijn bloed en met zijn scepter. Uit dezelfde liefde geboren. Uit dezelfde noodzaak verrezen. Of je hebt ze geen van beiden. Wel gemeente, gaat u dan met deze boodschap de week van voorbereiding in. En laat dit dan de stof zijn voor overdenking, maar ook voor zelfbeproeving. Wat weet ik nou van dat bloed? En welke betekenis heeft voor mij nou die priester? En wat weet ik van die scepter? En welke betekenis heeft voor mij die koning? Herken ik mezelf? herken ik mezelf in datgene wat vanuit het woord van de Heere ons is aangereikt. Hoe staat het met die levendmakende kracht als resultaat van het werk van de koning? Hoe staat het met die honger en dorst naar de gerechtigheid die alleen in het bloed van Christus te vinden is? Wat betekent deze priesterkoning voor mij? Bent u een levende steen? Bent u al ingevoegd? Zit niet in de plaats, buitenkant, binnenkant, boven of beneden, in de kelder of in de nok, dat maakt allemaal niet uit. Maar bent u ingevoegd in dat godsgebouw? Hieraan kan het geweten worden. Wat is die koning voor mij, wat is die priester voor mij? Wat is dat bloed, wat is die scepter? En dan, als je daar nou eerlijk voor Gods aangezicht toch ja op mag zeggen, doe dan maar wat Jozua moest doen. Hem, de kroon opzetten. Moet je misschien eerst van je eigen hoofd afhalen. Zoals Openbaring 4 zegt, en hem aan zijn voeten neerleggen. Maar breng hem dan die eer toe die hij waard is te ontvangen. Amen. En zing op Psalm 99, het 8e vers. Wat zijt gij goed dat u ons de weg der zaligheid voorstelt en dat gij ons hem verkondigt, zoals we hem vanavond hebben mogen horen verkondigen als de priester, de koning op de troon. Hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal de tempel des Heren bouwen. Heren, wat liggen er in die enkele aanduidingen, vele gedachten en wat is er veel stof tot overdenking. We kunnen het in een kerkdienst eigenlijk alleen maar even aanduiden. Maar laten we het dan maar meenemen, heren. Dan ligt er een week voor ons waarin we het nog eens kunnen overdenken. Als u het ons meegeeft in de overlegging van ons hart. En als u het nog eens terug wilt laten komen. En als we er nog eens mee bezig mogen zijn. En vooral als we onszelf ook in het licht van deze dingen mogen beproeven voor uw aangezicht. Heren, zegen uw woord. En gebruik het om uw werk in ons leven te doen. Het was een zondag van voorbereiding, heren. En dat wil zeggen dat met name ook degenen die u vrezen en die aan uw tafel verwacht worden, in de prediking betrokken werden. Dan kan het wel eens wezen dat op zo'n zondag degenen die van u en van uw dienst niet weten wat meer of wat minder toegesproken en aangesproken worden. Maar laat ieder die voor zichzelf eerlijk tot de conclusie moet komen dat hij geen levende steen is, maar altijd nog een dode steen. Misschien wel op het terrein waar het gebouw vereist. Misschien wel op de bouwplek. Maar toch altijd nog een dode steen. En die wordt dan ook niet opgeraapt en gebruikt straks. wilt u geven dat zij die voor zichzelf moeten concluderen dat dat nog hun beeld is, haast mogen maken, heren. Want dan kan het nog anders worden als de koning ons in handen neemt. En als de priester ons ook in handen neemt. Dan kunnen dode, vuile stenen nog levend en heilig worden. Schenk dat ook. En wil ons zo genadig gedenken. Onze zonden vergeven. Ook de zonden van het heilige. En wilt u ons wassen en reinigen in uw bloed. En ons brengen en houden onder uw scepter. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het achtste vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.